Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van Het Inzicht. En vandaag wil ik het hebben over de valkuilen van de alternatieve geneeskunde. Onlangs ontmoette ik een dame die met zware psychische problemen kampt. Ze was gelovig opgevoed en ze had haar geloof doorheen de jaren ook daadwerkelijk beleefd. Maar enkele jaren geleden had het leven haar zodanig geslagen dat ze niet langer meer kon geloven. Daarom was ze de alternatieve weg ingeslagen. Ze had onder andere hypnotherapie gevolgd, haar kinesist had haar naar de kinesiologie gestuurd, ze had allerlei cursussen gevolgd en recent had ze zich laten inwijden in de transcendente meditatie. De beloftes die transcendente meditatie geeft, zijn niet mis te verstaan. Innerlijke rust en welzijn, iets waar wij allemaal naar snakken. Waarom dan ook niet dat geprobeerd? Heel wat luisteraars zullen zich misschien in dit parcours herkennen. Zo verging het ook de Duitse Martina Schmilewski, wiens getuigenis, dat neergeschreven is in het boek Geistheilung, ik vandaag wil vertellen. En ik ben daarvoor geïnspireerd door de woorden van Paulus in de Bijbel: dit verhaal is neergeschreven als waarschuwing voor ons. Martina is geboren in 1962 in een katholieke familie in Noord-Duitsland. Omwille van de protestantse omgeving was haar familie genoodzaakt tot een duidelijke katholieke keuze en levenspraktijk. Martina ontving al op jonge leeftijd het vormsel en bezegelde op die wijze haar persoonlijke relatie met God. En reeds vroeg dacht zij na over wezenlijke levensvragen. Vooral de vraag van het lijden in de wereld hield haar bezig. Na het bestuderen op school van een filosofische tekst toen zij 18 was, was haar conclusie duidelijk: God is een zwakke God. Hij kan niets doen aan al het lijden waarmee mensen geconfronteerd worden. Zijn handen zijn gebonden. Meer dan 10 jaar ging Martina gebukt onder dit valse godsbeeld. Uiteindelijk kwam zij door een ziekte in contact met een esoterische genezer. Vanaf dat ogenblik geloofde zij dat de theorie van karma een duidelijk antwoord biedt op het probleem van het lijden. En dat was de start van haar kronkelweg in de esoterie. Nu is er een schriftwoord dat Martina telkens opnieuw ontroert, omdat het een heel persoonlijke betekenis voor haar gekregen heeft. Als de Zoon u vrijmaakt, zult gij werkelijk vrij zijn. Tot voor enkele jaren kon Martina zich niet voorstellen hoe actueel Bijbelteksten kunnen zijn die gaan over de vrijheid van de kinderen Gods en over knechting van mensen door de duivel en de zonde. Ook begreep ze de betekenis niet van de waarschuwing die de heilige Paulus in zijn brief aan de christenen van Efeze schrijft tegen onze echte vijanden. Want, ik citeer, onze strijd gaat niet tegen vlees of bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen. Martina dacht dat je in deze tijd, die gemarkeerd is door moderne psychologie, dergelijke bijbelteksten niet letterlijk moet nemen. Ze was onwetend. want enkele jaren geleden kwam zij daadwerkelijk in contact met die boze geesten in de hemelen, waartegen Paulus waarschuwt. En dat gebeurde in een tijdspanne van haar leven waarin zij zich met esoterische geneeswijzen en praktijken inliet. Ze was praktiserend katholiek, maar toen ze ziek was, zocht ze naar een snelle en gemakkelijke genezing. Door zich bezig te houden met die esoterische geneeswijze, bracht ze niet alleen zichzelf, maar haar hele familie in gevaar. Onbewust geraakte ze steeds dieper verstrengeld in de esoterie en ze verloor daardoor haar vrijheid die God haar bij het doopsel geschonken had. Zo geraakte ze in het bereik van demonische machten die haar aan banden legden. Gelukkig heeft ze niet alleen kennis gemaakt met de boze machten, maar ze leerde ook de barmhartige werkzaamheid van God kennen. Hij heeft haar, ondanks haar gevaarlijk occult avontuur, beschermd en haar van de demonen bevrijd. Jezus Christus heeft door zijn bitter lijden en sterven aan het kruis en door zijn verrijzenis gezegevierd over de duivel en onze schuld met zijn bloed rein gewassen. Die genade van bevrijding en verlossing mocht Martina in haar leven tastbaar ervaren. Jezus heeft haar de vrijheid van de kinderen Gods teruggeschonken. Door haar persoonlijke ervaringen kan Martina getuigen van het bestaan van duistere geestelijke krachten die door vele theologen tegenwoordig ontkend worden en waarvoor mensen helaas niet gewaarschuwd worden. Zij getuigt op welke wijze de duivel mensen de dag van vandaag verleidt, belicht en in verwarring brengt. Hoe hij het aas van vermeende zachte geneesmethoden uitgooit om mensen aan hem te binden. Haar getuigenis is bedoeld om ons te wijzen op de gevaren van de esoterie en te tonen hoe belangrijk het voor ons zielenheil is om Jezus en zijn heilige kerk trouw te volgen. Tot in het jaar 1991 had Martina nooit te doen gehad met esoterische praktijken. Ze kende zelfs het begrip esoterie niet. Ze leefde samen met haar man en twee zonen een heel normaal en onopvallend familieleven. Maar ze zelf en haar tweejarige zoon leden beide aan neurodermitis. Martina wilde een lange cortisonebehandeling vermijden en zocht op aanraden van een van haar bekenden een genezeres op. Deze genezeres had al heel wat personen met succes behandeld. Zij zelf hoopte voor haar zoontje en haarzelf op een snelle en zachte genezing. De neurodermitis was immers op korte tijd verergerd en daarom wendde zij zich tot deze vrouw zonder zich vooraf te informeren over dergelijke vormen van genezing. Het gebeurde ook in een periode waarin Martina al een tijd minder bewust haar katholiek geloof beleefde. De kinderen waren klein, haar man was evangelisch en het was onmogelijk om samen een geloofsleven op te bouwen. Bovendien was ze veel te veel met wereldse dingen bezig die ze erg belangrijk vond. Haar dagelijkse taken en plichten namen haar helemaal in beslag. Het gevolg daarvan was dat ze haar geloofsleven sterk had verwaarloosd en dat ze werkelijk lauw geworden was. Ze ging ook op zondag niet meer regelmatig naar de heilige mis en ze bad nog amper en het was al jaren geleden dat ze nog gebiecht had. In de Bijbel lezen deed ze ook niet meer. Ze maakte zichzelf wijs dat je ook gelovig kunt zijn zonder naar de kerk te gaan. Wel had ze zich voorgenomen om later de draad van haar geloof weer op te pikken. De genezeres was een sympathieke vrouw. Zij beweerde dat ze haar genezingsgave van God ontvangen had. Ze sprak over haar gestorven grootmoeder, die eveneens over dergelijke gaven beschikte, en ze meende dat ze haar gave van haar grootmoeder geërfd had. Destijds wist Martina niet dat bovennatuurlijke genezingsgaven, die een familie schijnbaar overgeërfd worden, altijd occult zijn en niet afkomstig zijn van de Heilige Geest. echte charismatische genezingsgave die de Heilige Geest soms aan een bepaalde persoon schenkt, en ik denk dan bijvoorbeeld aan de Canadese pater Tardif, verdwijnen bij de dood van die persoon en ze worden nooit verder gegeven. Martina was goedgelovig en ze liet zichzelf en haar zoontje door deze vrouw behandelen, want ze meende dat deze gaven van God kwamen. Heel wat weken gingen zij regelmatig naar deze dame. De behandelingen vonden plaats in haar woonkamer. Tijdens de behandeling hield de vrouw haar handen boven de zieke huid. Zogenaamd goddelijke energie stroomde uit haar handen. Het voelde aan als tintelingen. Snel waren er eerste resultaten zichtbaar. Ze werden met de tijd duidelijker. De genezeres voerde met Martina ook lange gesprekken waarin zij het had over oorzaken van ziektes en lijden en zij reikte haar een esoterisch wereldbeeld aan. Die gesprekken hoorden bij de behandeling om mogelijke oorzaken van de ziekte aan het licht te kunnen brengen en haar daarvan vrij te maken. En zo kwam Martina in contact met Oosterse geneeswijzen, met energieën en trillingen, met energieblokkades en karma. Het was de eerste keer dat zij hoorde dat vele chronische ziektes en sterfgevallen volgens de leer van de wedergeboorte het gevolg kunnen zijn van fout gedrag in vorige levens. Martina hield van die gesprekken, want de vraag van het lijden hield haar al van jongs af aan bezig. Tot nog toe had ze geen bevredigende antwoorden gevonden. Ze was gefascineerd door het succes van de behandeling en door haar gebrek aan kennis van de Heilige Schrift leken de antwoorden die zij kreeg plausibel. Nochtans had zij stevige katholieke wortels. Eerst hield zij zich afkerig van deze nieuwe zienswijze, maar in de loop van de tijd verdwenen haar bezwaren stilaan. Bij elke behandeling opende zij zich meer voor de esoterische zienswijze. De nieuwe ervaringen bij haar genezeres overtuigden haar. En omdat zij kwetsbaar geworden was door haar lauw geloofsleven, begon zij stilaan voor zichzelf een eigen godsdienst te creëren. Zij combineerde haar christelijk geloof probleemloos met het Oosterse wereldbeeld van energieën, karma en wedergeboorte. Door de esoterische behandeling was zij ongemerkt blind geworden voor de waarheid. Ongeveer een half jaar lang ging zij samen met haar zoontje naar de behandeling. De neurodermitis verdween helemaal. Maar kort daarna kreeg haar zoontje plots nachtmerries die maandenlang aanhielden. Hij was zo angstig dat hij niet meer alleen durfde slapen. Martina dacht er niet aan dat er een verband was tussen de esoterische behandelingen en de nachtmerries. Zij vermoedde niet dat de bron van de genezingskrachten van deze vrouw demonisch waren. Ze geloofde immers niet dat de duivel een persoon is. Het kwade verklaarde zij eerder psychologisch en symbolisch. Your voice. Beste luisteraars, welkom terug in het tweede deel van ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over de valkuilen van alternatieve geneeskunde. Na de succesrijke behandeling van neurodermitis duurde het niet lang voordat Martina voor andere vormen van esoterische geneeskunde koos. De ervaring die ze bij de genezeres had opgedaan, werd daardoor bevestigd en verdiept. Haar kinderarts had zich ondertussen toegelegd op homeopathie en hij behandelde zijn patiënten nog bijna uitsluitend met homeopathische en antroposofische geneeswijzen volgens de leer van Rudolf Steiner. Met goed resultaat. Bijvoorbeeld, haar oudste zoon leed op een bepaald ogenblik aan een longontsteking. Deze werd met die middelen overwonnen. Ook een chronische oorontsteking bij iemand in de familie werd met succes door homeopathie genezen. Martina was overtuigd van de deugdelijke werking ervan. Het valt op dat tegenwoordig veel mensen, waaronder katholieke en evangelische christenen, overschakelen op esoterische methoden en praktijken. Esoterie en alternatieve geneeskunde worden steeds populairder. Maar op die manier wordt het christelijk mensbeeld ondermijnd en stilaan veranderd in een christelijk-esoterisch mensbeeld, want al die methoden schijnen goed te werken. Martina begon zich meer en meer in de esoterie te verdiepen. Ze had het gevoel dat die wereldbeschouwing, meer bepaald esoterische geneeswijze, oude tradities vervangt en waardevol is voor de mensheid. Ze wilde begrijpen waarop deze methoden gebaseerd zijn en hoe ze werken. Ze is iemand die alles ten gronde wil onderzoeken en begrijpen. Ze begon boeken te kopen over esoterische thema's, cursussen te volgen en ze nam af en toe deel aan evenementen met mediums. Zo liet ze haar aura fotograferen en analyseren en haar ziel schilderen, een zielenbeeld maken door een medium. Alles wat in dergelijke kringen aangeboden wordt, fascineerde haar heel sterk. Door het lezen van die esoterische literatuur werd haar denken alsmaar meer beïnvloed. Ze zocht voortdurend naar nieuwigheden en inspiratie en stak er heel veel tijd en geld in om haar spirituele honger te bevredigen. Gelukkig, en dankzij Gods genade, wilde zij bewust christen blijven en daardoor was het niet altijd mogelijk om alle aspecten van die esoterische en oosterse leer zomaar te kunnen aannemen. Zo weigerde ze het onpersoonlijk godsbeeld van de esoterie te omhelzen. In elk geval geloofde ze wel zonder problemen en met een onkritische openheid alles wat esoterische geneeswijze betrof. In de Oosterse theorie van karma meende ze een antwoord te hebben gevonden voor de problematiek van het lijden. Zo werd zij een katholieke vrouw met esoterische elementen in denken en handelen. Ze verliet de enige weg van heil die alleen maar in Jezus Christus te vinden is en kon daardoor de heilbrengende betekenis van het evangelie en van de verlossing door Jezus Christus niet meer goed verstaan. En dat is nu net één van de valstrikken die de duivel voor ons wil spannen. Door ons te bekoren met esoterie en zijn verlokkelijk heilsaanbod, dat niets anders is dan misleiding en verblinding, wil de duivel ons wegtrekken van de weg van en naar heil die Christus voor ons geopend heeft. Hij wil onze persoonlijke relatie met God verstoren door het onpersoonlijke godsbeeld van de esoterie, namelijk God als hoogste trilling of als fijnstoffelijke energie. Hij wil ons wegvoeren van onze enige redder en verlosser. De verleider wist dat hij Martina niet kon wegtrekken van haar geloof in de hemelse Vader, in Jezus Christus en in de Heilige Geest, want God schonk haar de genade om trouw te blijven aan haar persoonlijke godsrelatie. Maar hij gebruikte wel haar zwakheden en haar al te grote bereidheid zich op alternatieve geneeswijzen te storten om haar in zijn val te lokken. In het jaar 2000 had Martina tijdens een katholieke dag een heel sterke ervaring die haar hart sterk voor Jezus opende. Vanaf dat ogenblik wilde zij Jezus werkelijk leren liefhebben. Ze bad in de daaropvolgende weken dat ze hem mocht leren kennen en hem alleen en niemand anders ten diepste mocht leren beminnen. En ze meende dit echt, ondanks haar verstrikking in de esoterie. En deze ervaring is belangrijk voor het begrijpen van wat er daarna met Martina gebeurd is. Het verklaart ook waarom zij beschermd is in alles wat zij daarna deed. Tegelijk misbruikte de duivel haar verlangen naar Jezus. In december van datzelfde jaar 2000 hoorde Martina over een nieuwe natuurgeneeskundige die over speciale gaven beschikte. Ze wilde er naartoe gaan, ditmaal omwille van hooikoorts. Met haar vorige genezeres had ze al enkele jaren geen contact meer. De natuurkundige had een praktijk met wachtkamer en mogelijkheid tot gesprek. Het zag er allemaal heel degelijk uit. Het was een sympathieke evangelische christin. Martina kreeg onmiddellijk vertrouwen in haar. Ze gebruikte verschillende behandelmethoden. Homeopathie, schlüsselerzout, bachbloesems, gezichtsdiagnose, elektroacupunctuur, reiki, genezing door kosmische energieën en edelstenen, afbidden van ziektes en heel wat andere methoden. Bij haar zag ze opnieuw die vermenging van Oosters esoterisch denken met vertrouwde christelijke elementen en ze vond dat ondertussen heel normaal. Deze natuurgeneeskundige had veel succes, want ze was eveneens een medium. En ze sprak er heel open over dat ze in contact stond met engelen die haar hielpen bij de genezing. Ze noemde hen haar geestelijke helpers. Ook pendelde zij alle therapieën en geneesmiddelen uit en had daardoor snel het gewenste resultaat. Zij verklaarde haar pendelen en haar geestelijk contact met de engelen als gave van God die zij ontvangen had om mensen te helpen. Ze sprak zelfs vaak over haar geloof in God. Er lag een Bijbel in de behandelkamer. Voor Martina was dat een volledig nieuwe ervaring. Ze werd verblind door het christelijk voorkomen van deze vrouw, door het succes van haar geneeswijze en door het feit dat ze het Oosters esoterisch gedachtegoed geaccepteerd had. Ze liet haar hele familie door deze vrouw behandelen. Pas veel later besefte ze dat ze door in zee te gaan met deze natuurgeneeskundige occult terrein betreden had. Haar geneeskrachten werden haar immers in werkelijkheid gegeven door machten van de duisternis. Maar op dat ogenblik geloofde Martina dat alles wat geneest goed moet zijn en van God komt. Ze wist nog niet dat de duivel ook kan genezen. En het gaat daarbij dan om schijngenezingen. Dat wil zeggen dat de oorspronkelijke ziekte of het oorspronkelijk probleem geheeld is, maar in werkelijkheid wordt het verschoven naar een ander gebied. Lichamelijke pijn kan na een esoterische behandeling inderdaad verdwijnen, maar, en dat kan pas jaren later zijn, plots duiken er dan nieuwe problemen op die niet alleen lichamelijk zijn, maar ook ziel en geest aantasten. Er kunnen nieuwe lichamelijke problemen opduiken, maar ook psychische, zoals angsten, nachtmerries, agressie, storingen in relaties en storingen in de relatie met God, zoals niet meer kunnen bidden, afkeer tegen sacramenten of tegen alles wat met geloof te maken heeft. De duivel camoufleert zijn vernietigende bedoelingen ongemerkt doorheen zachte esoterische geneeswijzen. Hij bedriegt en belicht de mensen met genezingen met de bedoeling hen er naartoe te lokken. Zijn doel is altijd zielen te schaden en ze voor zich te winnen. Martina vermoedde niets van dat alles. Ondertussen ging heel haar gezin voor elke ziekte naar deze geneeskundige. Haar oudste zoon kreeg plots last van erge hoofdpijnen. Ze liet hem door de natuurgeneeskundige behandelen. Tijdens een van die behandelingen stopte de natuurgeneeskundige haar pendel in de handen van Martina met de opmerking dat ze moest leren pendelen. Zelf wilde ze een babypauze inlassen en haar praktijk zou voor enige tijd gesloten zijn. Om de veelbelovende behandeling van haar zoon niet te onderbreken, moest Martina zelf een hoog gepotentieerd homeopathisch middel uitpendelen. Dat middel mocht immers geen dag langer dan nodig toegediend worden, want dan konden er negatieve bijwerkingen optreden. Eerst weigerde Martina. Ze voelde er een afkeer voor. Maar de natuurgeneeskundige wist haar uiteindelijk toch te overtuigen. Volgens haar was pendelen absoluut onschadelijk en ook helemaal niets speciaals. Het zou in de regel alleen maar gaan om een contact met het onderbewuste dat met behulp van de pendel aantoont wat het lichaam of de ziel nodig heeft. En Martina geloofde die uitleg. Er moest snel een beslissing genomen worden. Martina nam de verkeerde beslissing. Ze wist niets af van het gevaar van het gebruik van de pendel. Door het vrijwillig aannemen van de pendel stapte zij het machtsbereik van Satan binnen en gaf hem, zonder te beseffen of te willen, toestemming om door haar heen te werken. En daarna ging alles snel. Plots had Martina ook mediamieke gaven. Martina zette de behandeling van haar zoon verder en op korte tijd waren de hoofdpijnen definitief verdwenen. Dat zorgde ervoor dat ze haar afkeer tegen de pendel volledig kwijtraakte. Tot nog toe pendelde ze alleen over geneesmiddelen, levensmiddelen en nog andere dingen, omdat ze wou weten wat goed was voor haar familieleden. Het fascineerde haar dat ze op die wijze met haar onderbewuste in contact kon komen. Maar doordat ze heel concrete vragen stelde en ze ook duidelijke antwoorden ontving, kreeg ze het vermoeden dat het niet alleen haar onderbewuste was dat de pendel deed bewegen. Stilaan kreeg haar pendelen trouwens een nieuwe kwaliteit. Ze kon plots over hoofdletters pendelen en zo ontstonden er helder zinnen die betekenis hadden voor haar leven. Kort daarna kreeg ze een nieuwe mediamieke vaardigheid, automatisch schrift. Bij automatisch schrift wordt de hand door een onzichtbare, bovennatuurlijke kracht gestuurd en schrijft ze alleen op een blad papier. De schrijvende persoon moet zich alleen maar bereidwillig opstellen en geen weerstand bieden. Martina liet het gebeuren. En de eerste woorden die op papier verschenen luiden: eer, lof en alle heerlijkheid aan onze Heer. Deze woorden waren voor haar een teken dat het iets heiligs was. Alleen besefte ze niet wie deze Heer was. Korte tijd later stelde een engel zich schriftelijk voor. Hij noemde zijn naam en zijn graad in de hiërarchie van de engelen. Het was een voorname engel. Hij noemde ook nog namen van 3 andere engelen die bij hem waren. Deze engel schreef met haar hand en zei haar dat hij door God gezonden was. Hij zei haar dat God haar deze gave van genezing wilde schenken. Maar deze engel was in werkelijkheid een demon die zich voordeed als een engel van licht. Hij dicteerde haar wondermooie gebeden en gaf raad voor alledaagse problemen.
Draw me to your presence, O Lord. Bring me into that holy place, so I may see your glory, the beauty of your face. Draw me to your presence, O Lord. Bring me into that holy place. throne in this holy place. One thing I ask of you, O Lord, the desire of my heart, that I may live in your temple, O Lord, from this day forth. Draw me to your presence, O Lord. Bring me into that holy place, so I may see your glory, the beauty of your face. One thing I ask of you, O Lord, the desire of my heart, that I may live in your temple, O Lord, from this day.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Beste luisteraars, welkom terug in ons programma over de valkuilen van de alternatieve geneeskunde. De engel, die zich had voorgesteld aan Martina, leerde hoe ze mensen kon genezen. Hij wijdde haar in de Bach-bloesemtherapie en in vele andere geneeswijzen, zoals homeopathie, verschillende essences van bloemen, engelenessences, edelstenen en kinesiologie. Voor andere geneeswijzen werd ze eerst theoretisch voorbereid, bijvoorbeeld voor voetreflexologie. Ze kon ondertussen ook genezen via foto's. Haar engel gaf haar telkens in op welke wijze zij mensen kon helpen. Maar ondertussen ging het van kwaad naar erger. Plots kon ze ook pendelen met haar gezegende rozenkrans en met haar ketting met de wonderdadige medaille. De engel dicteerde ook gebeden die er vroom uitzagen. Sommige waren in een vreemde taal en gedeeltelijk in het Latijn. Hoofdbestanddeel van elke genezing was het zegenen met haar rozenkrans die vanzelf kruistekens maakte boven de behandelde persoon. Ze gebruikte eveneens wijwater. Nu weet Martina dat zij eigenlijk magie beoefende, zogenaamd witte magie. Witte magie gebeurt vaak in combinatie met katholieke sacramentaliën. En op die manier ziet het er katholiek uit. En om die reden denken heel wat christenen dat zij witte magie mogen aanwenden om iemand te helpen. Maar hoe dan ook, magie is altijd des duivels. De catechismus van de katholieke kerk waarschuwt ons daar uitdrukkelijk voor. De demonische engel vond altijd nieuwe opgaven voor Martina. Ze moest nu ook voor overledenen bidden. Hij vertelde haar waar ze zich zogezegd bevonden en met welke gebeden ze hen kon helpen. De boze geest beloog en bedroog haar door er alles katholiek te laten uitzien. Heel haar gave om te genezen bestond uit een verwarrende mengeling van occult en christelijk geloofsgoed ingebed in een perfecte ensenering. Zo werden haar laatste twijfels weggenomen. Door haar esoterische geneeswijze wilde de verleider vele zielen aan zich bidden. Martina geraakte stilaan met handen en voeten aan de verleider verbonden. Dit kwam door haar lauw gebedsleven en zwak geloof en door het feit dat ze nog nauwelijks sacramenten ontving. Ze was ook niet vertrouwd met de Heilige Schrift. En zo werd haar stabiel katholiek fundament dat ze vroeger in haar leven had gehad, helemaal onderuit gehaald. Ook haar verlangen naar snelle heling, terwijl ze verblind werd door het succes van esoterische genezingen, leidde ertoe dat ze zelf instrument van deze demonische dwaalleer werd. De katholieke kerk wil ons beschermen. Daarom waarschuwt ze ons voor esoterische en occulte praktijken om ons zielenheil niet in gevaar te brengen en niet demonisch gebonden te worden. Esoterische geneeswijzen gebeuren meestal met behulp van magische of spiritistische praktijken, dat wil zeggen dat er demonen en demonische krachten mee gemoeid zijn. Ingaan op dergelijke geneeswijzen, ons op dergelijke manieren laten behandelen of zelf gaan behandelen, wil zeggen dat we er ons vrijwillig voor openen, waardoor zij macht over ons leven krijgen. Maar ondanks haar esoterische dwaling bleef Jezus trouw. Martina had immers enkele jaren voordien haar hart voor Jezus geopend en hem gevraagd om hem te leren beminnen. En God liet haar niet in de steek, maar bleef aan haar zijde met zijn barmhartigheid en zijn almacht, want hij wilde haar opnieuw op zijn weg leiden. Terwijl ze immer dieper verstrikt raakte in de netten van de duivel, voltrok zich in haar leven een terugvoeren naar de christelijke leer en naar de katholieke kerk. Het gebeurde stap voor stap, heel zacht en voorzichtig. Ze ontdekte in haar hart opnieuw een heimwee om Jezus beter te leren kennen. Gods wonderbare voorzienigheid zorgde voor omstandigheden en situaties die haar terugbrachten naar katholieke waarden en een katholieke levensstijl. En niet alleen dat, Jezus schonk haar ook een volledig nieuwe geloofsverdieping. Ze ontdekte de schoonheid van het gebed, vooral dan van de eucharistische aanbidding. Ze kon voortaan met vreugde tot Jezus bidden. Ze kreeg ook opnieuw het verlangen om naar de Heilige Mis te gaan, en dat deed ze voortaan ook door de week. Ook voelde ze dat ze moest gaan biechten, want dat had ze in geen 20 jaar meer gedaan. Ze werd zich van veel zonden bewust, ook uit haar jeugd. Haar hart werd ook geopend voor de Moeder Gods, voor wie zij een grote liefde kreeg. En ze begon opnieuw Rozenkrans te bidden. Maar de tegenstander gaf niet zo snel op. Hij begon zijn strategie aan te passen. Zo liet hij weten aan Martina dat de katholieke kerk de enige ware kerk is. Hij droeg haar op vaak naar de Eucharistie en naar de aanbidding te gaan. Hij beloog haar langs alle kanten. Hij probeerde zijn schijnheilig gezicht zo lang mogelijk te verbergen. Zo kon hij zich 3,5 jaar lang blijven voordoen als een engel van licht. Maar Martina had het gevoel in een absoluut vrije relatie met hem te verkeren, want alles voelde zo goed en zo heilig aan. Maar stilaan begon ze het moeilijk te krijgen om haar herwonnen katholiek geloof en haar vreugdevolle relatie met Jezus te combineren met haar esoterische praktijken. Ze had ondertussen veel vragen, ze verstond het allemaal niet meer. Alles werd plots heel moeilijk. Wekenlang bad ze op haar knieën en onder tranen tot Jezus en Maria om haar duidelijk te maken wat Gods wil over haar leven was en of het beoefenen van esoterische geneeswijzen werkelijk Gods wil was. Haar gebed werd verhoord. Ze kreeg een altijd sterkere weerzin tegen alles wat esoterisch was en vooral tegen alternatieve geneeswijzen. Ze kreeg ook het verlangen om helemaal en compromisloos katholiek te gaan leven. Ze kreeg plots een grote liefde voor de kerk. Ze ontdekte bijbelplaatsen die handelen over esoterisme en occultisme. Het werd haar pijnlijk duidelijk waar ze al die tijd mee bezig geweest was. Ze leerde christelijke vrienden kennen en ze werd verrassend uitgenodigd om naar Medjugorje te gaan, een plek die ze voordien niet kende. Haar geloof werd er opnieuw verdiept, als ook haar relatie met de Moeder Gods. Ze begon ook christelijke boeken te lezen over exorcisme en demonen, zoals de boeken van de Italiaanse exorcist Gabriele Amort. Ze kreeg ook het verlangen om haar zogenaamd charisma voor genezing door een priester te laten onderscheiden. Tijdens een retraite met een begenadigde charismatische priester voelde zij een impuls om met haar engel in contact te treden. Wat er toen op papier verscheen, betekende de beslissende wending in haar leven. Ik ben een demon. Ik moet u nu verlaten en daarom maak ik mij aan jou bekend, want ik wil je doen schrikken. Je hebt niemand genezen, alles was voor niets. Dat was nu eindelijk een duidelijk antwoord op al haar bidden en smeken. De priester bevestigde dat die engel een boze geest was. Hij zei eveneens dat alle mediamieke vaardigheden en geneeskrachten van iemand die zich met esoterische methoden en praktijken beziggehouden heeft, altijd van boze geesten komen en dat ze niets van doen hebben met de Heilige Geest. Martina wist dat ze gebonden was en ze wist ook dat alleen Jezus Christus haar kon bevrijden. Ze werd uitgenodigd om hem volledig te verzaken aan de Satan en om haar geloof in Jezus Christus te vernieuwen. In naam van Jezus Christus heeft de priester haar bevrijd. Voordien had ze een volledige biecht met alle details waar ze in de loop van de jaren mee bezig geweest was uitgesproken. Onmiddellijk na de retraite heeft Martina alle boeken, voorwerpen, geneesmiddelen en wat dan ook vernietigd. Geruime tijd had ze last van aanvallen van de boze in de vorm van allerlei lichamelijke klachten, van storingen tijdens het bidden en van onverklaarde klopgeluiden in huis. Maar haar hart en haar ziel kon de demon niet meer bereiken. Eens was hij haar vriend, nu was hij haar vijand geworden. Martina schrijft in haar getuigenis dat ze blij is dat God deze aanvallen heeft toegelaten. Hierdoor werd het voor haar des te duidelijker hoe gevaarlijk het is om je met esoterische praktijken en geneeswijzen bezig te houden. Beste luisteraars, door de vele contacten die ik met mensen heb, weet ik dat het verhaal van Martina absoluut geen uitzondering is. Ik bedoel dat er heel veel christenen tegenwoordig probleemloos en kritiekloos de christelijke boodschap combineren met Oosterse filosofieën, esoterische geneeswijzen, ontspannings- en meditatievormen zoals yoga en transcendente meditatie. De boodschap van het getuigenis van Martina is duidelijk. Laten we met z'n allen ervoor kiezen om ons katholiek geloof te verdiepen en trouw te beleven, minstens zondags naar de Eucharistie te gaan en vaak te gaan biechten. Enkel onze trouw aan ons geloof en een innige relatie met Jezus en met de Moeder Gods kunnen ons beschermen tegen de subtiele trucken van de duivel. Laten we nooit vergeten dat ons eeuwig heil op het spel staat. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.